Welkom bij de podcast Nieuwe Blik op Zorg. Mijn naam is Cedric Michal.
Mijn naam is Philip van der Poel. Deze podcastserie is een ontdekkingsreis waarin we de kijker zetten op spannende, sprankelende innovaties in de zorg en de mensen daarachter.
Elke aflevering interviewen we gasten uit de wereld van zorg en gezondheid met een nieuwe blik op zorg.
We zoeken gedeelde drijfveren, inspirerende voorbeelden en als het even kan schaalbare oplossingen die bijdragen aan een gezonder Nederland.
Want als je de zorg wil veranderen, moet je er op een nieuwe manier naar leren kijken.
Dus laten we snel die bril opzetten. Ja, daar zijn we met alweer de laatste aflevering van Nieuwe Blik op Zorg, die in het teken staat van de Zorg Vernieuwer van het Jaar Award. Met deze award vraagt de coöperatie VGZ aandacht voor slimme, vernieuwende ideeën. Die willen we bekender maken, zodat ze op meer plekken in Nederland gebruikt gaan worden. En daarmee brengen we toekomstbestendige zorg en een gezonde Nederland weer een klein stapje dichterbij. In de voorgaande afleveringen van Nieuwe Blik op Zorg besteden we aandacht aan onder meer een niet-invasieve vorm van darmonderzoek in het Diakenishuis in Utrecht en een nieuwe vorm van netwerkzorg voor mensen met een psychische aandoening van GGZ-aanbieder Parnassia Groep. Vandaag is de beurt aan het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht dat schoonmaakt met een nieuwe, effectieve, patiëntvriendelijke behandeling van prostaatklachten. Ik praat erover met Helene Kemmer. Zij is urologarts in het Albert Schweitzer Ziekenhuis. Helene, welkom in deze uitzending. Hoe gaat het?
Ja, het gaat goed. Dankjewel.
Ja, je zit op afstand en dat heeft natuurlijk alles mee te maken dat je het als uroloog razend druk hebt. Dus heel fijn dat je tijd hebt weten te maken. Voor mensen die het Albert Schweitzer ziekenhuis niet zo goed kennen, wat voor ziekenhuis is dat?
We zijn een topklinisch opleidingsziekenhuis in de regio Zuid-Holland in Dordrecht.
We hebben het vandaag over prostaatproblemen bij mannen. En als ik het goed begrijp, komt dat heel veel voor. Kun je daar iets over vertellen?
Ja, ik heb geen landelijke cijfers. Maar wij in Dordrecht, we voeren zo'n kleine 400 BPH-behandelingen per jaar uit. En dat zijn dan de operatieve behandelingen. Zowel de minimaal-invasieve als ook de niet-minimaal-invasieve. Maar dat zijn alleen de patiënten natuurlijk die geopereerd worden. We zien veel meer patiënten. Niet iedereen hoeft een operatie.
Ja, want ik heb wel eens ergens gelezen dat bijna de helft van de mannen boven de 60 in Nederland op de een of andere manier last heeft van de prostaat. Klinkt dat jou plausibel in de oren?
Ja, dat zou best kunnen.
En over wat voor klachten praten we dan?
Dat kan heel variabel zijn. Er zijn patiënten die hebben last van 's nachts plassen. Dus dat kan van 1 keer in de nacht tot 6 keer, 7 keer, 8 keer in de nacht zijn. En dan op een gegeven moment wordt het echt wel vervelend. Niet goed uit kunnen plassen, niet goed op kunnen houden. Maar ook klachten als blaasontstekingen, stenen in de blaas, beschadigingen van de nieren. Dat is heel divers wat daar ook kan treden aan klachten.
Ja, en we hebben het nou over die prostaat en die kan dus nog alles dwars liggen. Wat doet die prostaat dan?
Nou, die prostaat die maakt eigenlijk alleen maar zaadvocht. Dus op latere leeftijd heeft hij niet zo heel veel functie meer, maar hij zit daar nog wel. En hoe ouder een man wordt, hoe groter de prostaat is. Hij groeit in het lopend leven. En daarom krijgen dus oudere mannen plasklachten. Want de prostaat die zit rondom de plasbuis. En als de prostaat groeit, dan gaat de plasbuis dicht. Dat geeft obstructie. En dat zorgt voor deze plasklachten.
Helder. Je hebt klachten en je hebt echt een medische conditie. Wanneer veranderen mannen met klachten nou in patiënten?
Nou, dat is heel subjectief. Want ik zeg altijd, plasklachten, of de allermeeste plasklachten, die zijn niet gevaarlijk, maar die zijn lastig. En wanneer iemand last ervaart en naar de arts gaat, dat varieert. Dus er zijn mensen die klagen dat ze 1 of 2 keer per nacht het bed uit moeten, want dan kunnen ze niet meer slapen, verstoort de nachtrust. Maar ik zie ook patiënten die komen pas als ze 6 keer per nacht moeten plassen. Dus dat is subjectief wanneer de patiënt zoveel last ervaart, dat hij zelf het idee heeft, ik moet naar de arts, meestal is dat de huisarts, naar de arts gaan, en daar moet wat aan gebeuren. Dat zijn subjectieve klachten, maar er zijn ook echt medische indicaties waar ik tegen een patiënt zeg, hier moet je wat aan laten doen. En dat is bijvoorbeeld als iemand blaasontsteking ontwikkelt, stenen ontwikkelt, of als de nieren schade dreigen op te lopen. Dan moet er wat aan gedaan worden. Nou ja, moet. Dan raad je er toch ten zeerste aan om daar wat aan te doen. Ja,
vinden mannen het moeilijk om met die klachten naar een dokter te stappen?
Nee, dat denk ik niet.
Want ik vraag dat eigenlijk ook omdat ik kan me voorstellen dat het soms zinvol is om er op tijd bij te zijn. Hè? Dat je dus tijdig met die prostaatklachten naar een arts gaat. Is dat ook zo? Is het slim om er snel bij te zijn?
Dat is gedeeltelijk zo. Sommige mensen wachten zo lang tot ze een afsluiting krijgen. We noemen dat een urineretentie. Dan kunnen ze helemaal niet meer plassen. Dus dan staat die blaas vol en dan zien we soms 2-3 liter in de blaas. En dat gaat dan dus inderdaad, kan stuwen naar de nieren toe. En dat is echt schadelijk en kan blijvende gevolgen hebben. Ook als iemand jarenlang met te veel plasklachten rondloopt, kan dat blijvende schade aan de blaasspier opleveren.
Ja, dat klinkt behoorlijk ernstig. Als het over prostaat gaat, dan denken veel mensen natuurlijk ook al gauw aan prostaatkanker. Maar het is geloof ik toch wat anders.
Ja, dat is wat anders. Dat is inderdaad zo. Veel patiënten die plasklachten ervaren zijn bang dat ze prostaatkanker hebben. Die deze klachten veroorzaakt, maar dat is niet zo.
Als we even gaan kijken wat we eraan kunnen doen. Hè? Want wat is de gangbare behandeling, of wat was misschien de gangbare behandeling van die prostaatklachten in Nederland?
De allermeeste patiënten, als ze klachten krijgen, gaan naar de huisarts. En die zal in eerste instantie medicijnen voorschrijven. Dat zijn zo'n paar standaardmiddelen. En die geven vaak ook best veel verlichting. En als die middelen dus niet goed helpen of bijwerkingen geven of de patiënt wat anders wil, dan stuurt de huisarts de patiënt naar ons toe. En dan gaan we, dat zijn diverse opties. We hebben medicamenteuze opties. Niet alle plasklachten zijn ook prostaatgerelateerd. Hè? Dus het kan ook een andere oorzaak hebben, bijvoorbeeld de blaas of de bekkenbodem. Daar kijken we naar. Maar als het dan prostaatgerelateerd is en de medicijnen helpen niet voldoende, dan zijn er operatieve opties. En daar zijn grofweg zijn er twee groepen, de invasieve en de minimaal invasieve. En standaard is eigenlijk nog steeds de invasieve TURP, dat is dat schrappen of pellen van de prostaat, wat men zo zegt, hoe men dat noemt, waar door de plasbuis heen met een camera gekeken wordt en dan zit zo'n klein mesje bij de camera en dan kun je het overtollige weefsel wegsnijden.
Ja, dat klinkt toch als een behoorlijk heftige ingreep eigenlijk.
Het is een wat grotere ingreep. Het is ook meestal een opname van 1 of 2 nachten. En het kan diverse complicaties opleveren. En dat is soms de reden waarom patiënten dan liever voor een minimaal invasieve behandeling kiezen.
Jullie afdeling urologie in Albert Schweitzer doen het sinds enige tijd anders. Welke benadering kiezen jullie bij voorkeur tegenwoordig?
Ik heb niet één benadering. Wat ik eigenlijk heel belangrijk vind, is dat patiënten een behandeling op maat krijgen. En dat is tot nu toe eigenlijk niet zo geweest. Want meestal was het zo, als die tabletten niet voldoende hielpen, dan was het de TURP, die genoemde behandeling. Het een of ander. En tegenwoordig hebben we dus andere behandelingen, meer opties, zodat de patiënt ook een behandeling kan kiezen die past bij wat hij wil. En wat zijn klachten zijn en wat hij belangrijk vindt. En dat is wel heel prettig.
Ja, en daar is er eentje bij waar ik zeker over door wilde praten. En dat is een behandeling met stoom. Dat heet geloof ik de Rezenbehandeling.
Ja, dat klopt. Ja.
Hoe is de introductie in jullie ziekenhuis tot stand gekomen?
Ja, dat is lastig. Het begon eigenlijk in 2019. Ik ben al heel lang geïnteresseerd in minimaal-invasieve behandelingen. En er is in Nederland maar 1 echte minimaal-invasieve behandeling beschikbaar. Die heeft echter wat beperkingen. Hij is namelijk voor de allermeeste patiënten is hij niet goed geschikt of geeft dan slechte resultaten. Dus ik was een beetje op zoek naar iets anders. Ik zat een beetje in buitenland op congressen te kijken. Wat bestaat nog? Ik zocht iets wat breder toepasbaar was voor meer mensen en wat ook een beetje kostenefficiënter was. En daar kwam ik de Rezen tegen en dat voldeed dus aan deze eisen. En toen begon de uitdaging, want Rezen was in Nederland niet bekend. Dus dat was geen bekende zorg en dat betekent dat het niet basiszorg is. En daarmee wordt het niet vergoed. En de uitdaging was, hoe krijgen we dat in Nederland beschikbaar voor patiënten en natuurlijk ook vergoed.
Ja, want die behandeling, als ik het goed begrijp, komt niet uit de lucht vallen. De FDA, de instantie in de Verenigde Staten, kijkt of iets wel of niet gebruikt kan worden. Die had al een positief oordeel geveld. Dus dat lijkt me eigenlijk toch wel een hele goede aanbeveling, of niet?
Ja, dat is zo. Maar de FDA beslist natuurlijk niet of een zorg in Nederland toegelaten wordt of niet.
Wat heb jij moeten doen? Heb jij veel moeten uitleggen, praten, overtuigen om te zorgen dat jullie dit toch konden gaan doen?
Ja, dat duurde wel lang. Dus wat ik vertelde, we zijn begonnen in 2019. En we hebben dus nu in het Albert Schweitzer die pilot lopen. Waar we in samenwerking met 5 verzekeraars die behandeling aan mogen bieden aan patiënten. Maar dat betekent dus ook patiënten die deze verzekering niet hebben. Daar kunnen we het niet aanbieden of alleen voor eigen kosten. En in de tussentijd, tussen 2019 en 2021 waren we bezig om dat om te zetten en te implementeren. En dat duurde heel lang. Er moet eerst even uitgevogeld worden hoe werkt dat eigenlijk, hoe kan dat? En dan moet met diverse partijen gepraat worden. Nou ja, uiteindelijk in 2021 was dat gelukt.
Helder. Wat vind jij nou als arts, waarom vind je het zo belangrijk dat je deze behandeling kunt aanbieden? Wat biedt die dat andere behandelingen niet biedt?
Dat zijn twee belangrijke punten, vind ik. Het eerste is, wat ik al zei, die enige beschikbare minimaal invasieve behandeling, die ook minder kans op seksuele klachten geeft. Dat is namelijk vaak de reden waarom mensen voor een minimaal invasieve behandeling kiezen. Die is niet breed toepasbaar en was heel duur. Dus daarvoor heb ik dit gekozen. En het tweede is wat ik al zei. Ik vind het toch belangrijk dat de patiënt wat te kiezen heeft. Dat ook wat de patiënt belangrijk vindt. Als de patiënt zegt, ik moet wel of ik zou wel een behandeling willen ondergaan. Maar ik vind mijn seksuele functie toch wel belangrijk. Daar kom je met een subprostaat niet zo ver. En nu zijn daar opties.
Zijn er ook nog nadelen aan de resum? Want het klinkt heel als ik het goed begrijp, de patiënt hoeft minder lang in het ziekenhuis. Het is een minder zware ingreep. Ik kan me ook voorstellen dat hij daarmee minder kost. Dus ik zie eigenlijk alleen maar voordelen. Maar zijn er ook nadelen?
Ja, dat heeft inderdaad. Dat heeft diverse voordelen. Hè? Wat je al noemt, dat is het minimaal invasieve. Patiënten hoeven geen opnames, hoeven geen narcose. Ze hebben minder kans op complicaties. En ook inderdaad veel minder kans op seksuele klachten. Ja, dat maatschappelijke de kosten, maar is ook nog een punt, een derde punt eigenlijk, wat ook nog heel belangrijk is. Daardoor dat de resum een polyklinische behandeling is, hoeven deze patiënten niet op de OK geopereerd te worden. Dus patiënten die wel een behandeling met narcose nodig hebben, komen eerder aan de beurt. Er is meer plek over. Dus de wachttijden op de OK dalen. En op de wachttijd voor resumbehandeling, omdat het polyklinisch is, is korter. Want ik kan het in principe dagelijks inplannen.
Wauw. Ja, ik zou zeggen, dat laten we dit vooral doen in alle zieken in Nederland waar het toepasbaar is. Maar dat is nog niet het geval, geloof ik. Ik geloof dat jullie het enige algemene ziekenhuis zijn die dit aanbieden. Klopt dat?
Ja, dat klopt. We zijn het enige ziekenhuis die dat op dit moment aanbiedt, ja.
Ik kan me toch voorstellen dat collega's van jou elders nieuwsgierig zijn naar wat jij doet. En jij en collega's, komen er vragen van andere ziekenhuizen, andere urologen?
Ja, ik heb best veel vragen. Eigenlijk uit heel het land. En iedereen zit te wachten tot de vergoeding geregeld is. Ik heb ook geregeld kijkers dat urologen langs willen komen en zeggen, laten we even zien, hoe werkt dat eigenlijk? Hoe ervaart de patiënt dat? En die nodig ik uit en dan mogen ze een keer meekijken.
Ja, en wat die patiënten betreft, wat vinden die ervan?
De meesten hebben natuurlijk bewust daarvoor gekozen. Bij ons, ik heb heel veel patiënten van buiten de regio, patiënten uit onze regio, daar wordt het als een optie aangeboden. Tussen verschillende andere behandelingen, patiënten van buiten de regio, die komen toch heel doelbewust naar mij toe, omdat ze precies dit willen. En die vinden het natuurlijk prima. Die hebben ze goed ingelezen en die weten wat ze kunnen verwachten.
Ik had eigenlijk een vraag in gedachten over van hoe kunnen we dit nou opschalen, maar je gaf al een beetje het antwoord. Er moet dus eigenlijk gewoon een betaaltitel komen. Is het zo simpel?
Het is geen moeilijke behandeling. Is ook niet moeilijk te leren. Is niet moeilijk om te zetten. Ik heb heel veel collega's in Nederland die dat graag zouden willen doen. Het gaat alleen om de bekostiging. Dat is het probleem.
Kost het jou nog enige moeite om je collega urologen te overtuigen dat dit een goede interventie is?
Nu niet meer. Nu is het meer zo dat iedereen staat te wachten. In het begin was het wel zo. Dan was het een beetje terughoudendheid. En dat komt waarschijnlijk ook daardoor dat wij als arts natuurlijk een verantwoordelijkheid hebben tegenover de patiënten. Je kunt niet alles zomaar aanbieden. Je moet ook wel een goede onderbouwde behandeling hebben met goede resultaten. Dus dan was het wel zo'n beetje, nou laat eerst maar het even zien. Maar tegenwoordig is het zo dat er best veel animo voor is.
Ja.
En veel interesse.
Nou, het leidt mij toch een beetje tot de vraag, want we hebben het over innovatie in feite. Dit is een vorm van innovatie, zei het misschien een hele laagdrempelige, maar toch innovatie. Wat betekent innovatie voor jou als dokter? Is het belangrijk voor jouw werk?
Ja, ik persoonlijk, ik vind innovatie sowieso zeer belangrijk. Ik ben daar persoonlijk ook in geïnteresseerd. Maar los daarvan, zonder innovatie kom je nergens. Dan heb je geen verbetering, geen vooruitgang. Als we niet zouden innoveren, zouden we nog steeds dat doen wat we 100 jaar geleden ook deden. Dus dat is heel belangrijk. En het belangrijkste is, het moet op één punt moet het ergens iets verbeteren. Het moet beter voor de patiënt zijn, voor de maatschappij, voor de arts, voor het ziekenhuis. Ergens moet het iets verbeteren en zo komen we dan verder.
Ja, en om in goed Nederlands te zeggen, deze tikt alle boxes. Zomaar zeggen, alle vakjes kunnen we aankruisen bij deze.
Ja, en daarom snap ik ook niet zo goed waarom het zo moeilijk is, waarom het zo lang duurt en waarom het zo moeilijk is. Maar resum heeft inderdaad op meerdere aspecten, voldoet het aan al deze eisen. En het voldoet ook nog aan de zorgakkoorden die afgesloten zijn de laatste jaren. We hebben de ISA en de ASWA, de laatste. Hoe transformeer je zorg in zinnige zorg? Maakt ze toekomstbestendig? En ook daaraan, aan al dit voldoet resum.
Ja, jij gelooft er overduidelijk in en ik denk met reden. Waar zie jij de laserbehandeling over een 5 jaar staan?
Het allerleukste zijn als dat voor iedereen toegankelijk zou zijn. Dus niet alleen voor de patiënten die toevallig die verzekering hebben die aangesloten is, maar dus voor iedereen. En als het niet meer een patiënt van Maastricht naar Dordrecht moet rijden voor die behandeling, maar als het voor Nederland breed aangeboden wordt, dat zou het leukste zijn.
Ja, want het is toch wel een behoorlijke, dan vraag je toch best wel wat van een patiënt. Ik bedoel, het geeft ook al aan dat patiënten er heel veel in zien, hè? Want anders ga je inderdaad die reis niet maken, maar toch, het is wel een opgave.
Ja, precies. Het is natuurlijk ook qua milieuaspect is het niet zinvol.
Ja, hey, nu ben jij, Albert Schweitzer is genomineerd met die laserbehandeling voor de Zorgvernieuwer van het Jaar Award. Wat betekent die award voor jou?
Nou, ik was zeer verrast toen ik het hoorde. Ik had helemaal niet verwacht. Ik ben ook vereerd. En het is leuk, want het is erkenning voor ons werk wat we al jaren doen. En ik heb daar heel veel tijd in gestopt en ook heel veel vrije tijd in gestopt. Dus het is leuk dat daar wel herkenning voor komt. En eigenlijk het allerleukste is dat die behandeling meer aandacht krijgt. Want ik hoop daarmee de instanties natuurlijk uiteindelijk over de streep te trekken om het toch als basiszorg goed te keuren. Dat is het grotere doel.
Je zegt, ik heb er zelfs vrije tijd in moeten steken. Hoe moet ik me dat voorstellen? Dat je echt ook buiten je werkuren gewoon op pad was om mensen te overtuigen van de werkzaamheid van deze behandeling?
Jazeker. En het uitzoeken, hoe werkt dat? Hoe krijg je een behandeling die in Nederland niet bekend is in de basiszorg? Het bekendmaken, mensen uitnodigen, naar bijscholingen gaan. Dat is natuurlijk allemaal mijn vrije tijd. Ik werk natuurlijk daarnaast. Ik ben niet innovatiemanager van het Albert Schweitzer. Ik ben uroloog. Ik heb een folie, ik heb een OK-programma. Ik werk gewoon door.
Hey, mensen kunnen via de website van VGZ nog stemmen in het kader van die zorgvernieuwer van het jaar. Waarom moeten ze op jullie stemmen op het Albert Schweitzer ziekenhuis?
Nou, ik vind het belangrijk dat op de resum gestemd wordt, omdat het niet alleen een patiëntvriendelijke behandeling is, hè, met weinig complicaties en korte wachttijden enzovoort. Maar het helpt ook bij de zorgtransitie. Dus voor het grotere doel is het ook belangrijk, en dat was wat ik net al vertelde, door het verminderen van de wachttijden op de OK, door het verplaatsen van zorg van de OK naar de folie, door het verminderen van de kosten, is dat een toekomstbestendige behandeling die daarvoor zorgt dat zorgkosten en de zorg ook beheersbaar blijven. Dat vind ik zo belangrijk.
Lijkt me een heel duidelijk punt en een mooie afsluiting, Helene. Ik wil je bedanken voor je heldere uitleg. En succes nog met de afronding van de Zorgvernieuwer van het Jaar Award. Dankjewel, Helene.
Ja, dankjewel.
Helene Kemmer, bedankt voor deze heldere uitleg. En bedankt luisteraars voor het meeluisteren naar deze podcast over de resumbehandeling. Heeft het jullie nou op ideeën of gedachten gezet? Laat het ons weten op denkmee@vgz.nl. Dat is denkmee@vgz.nl. En tot de volgende Nieuwe Blik op Zorg.